The IT Bros Weekly Podcast by Ray and Sander, bringing the news on identity security and the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 6 van seizoen 6 van de IT Bros Podcast.
Haha, met ook in deze aflevering het meest recente nieuws, een informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen, een productiviteitstip en uiteraard de slechte jingles van Ray. Hey, dat is gewoon een goede jingle.
Ja, ach, we zijn nog even zoekende wat dat betreft, maar om maar gewoon te beginnen met het nieuws van deze week. De Windows Insiders zijn weer bezig geweest.
Yes.
En die hebben nieuwe builds uitgebracht in het Canary Channel, het Developer Channel en het Beta Channel.
En dat noemen we in het Nederlands gewoon het blauwe Canarie-kanaal, het ontwikkelaarskanaal.
Precies.
En het Beta-kanaal.
Ja. Nou ja, om te beginnen met het Canary Channel, daar gebeurde niet zo heel veel. Daar worden wat bugfixes uitgevoerd. Er schijnt iets mis te zijn gegaan de vorige keer met OneDrive en Dropbox bestanden. Die hebben ze gefixt.
Oké. Okay. Dat hadden ze ook al gefixt in de reguliere versies van Windows. Ging het natuurlijk ook fout. Ja.
Precies. En dat hebben ze dus nu ook in de Canary Channel voor elkaar geboxt. Verder zie je dat in het Developer Channel en het Beta Channel builds zijn uitgekomen met nummers 26.300.7733 voor het Developer Channel en 26.220.7752 voor het Beta Channel. Mm-hmm. Allebei op 3 februari en ik noem ze samen, omdat ze allebei dezelfde nieuwe featureset in zich meebrengen.
Ja, maar niet dezelfde beeldnummers. En niet dezelfde beeldfamilie. En niet dezelfde Windows Insider familie meer.
Nee.
Want dat zagen we vorige keer.
Inderdaad. Maar wel leuke dingen. Want Sysmon is bij deze officieel onderdeel geworden van Windows.
Aha, dan lopen we maar uit.
Precies. Dus voortaan kan je echt deep monitoring doen van wat er allemaal gebeurt op je systeem met Sysmon, zonder dat je het hoeft te downloaden vanuit de Sys internals tools.
Ja, maar je moet hem nog wel inschakelen, toch?
Ja, hij staat default niet aan. Dus dat betekent dat je moet naar settings, optional features, more Windows features gaan om het te enablen. Of je kan het doen natuurlijk vanaf de command line met DISM. En dan kies je /online/enable feature.
Ja, met een minnetje enable min feature.
Ja, inderdaad. En dan feature name / Sysmon.
Met een hoofdletter S.
Yes, en dan wil je hem nog even enablen met Sysmon-i.
Makkelijker kunnen ze het niet maken.
Nou, bijna. Als je Sysmon al had draaien op je systeem, moet je hem eerst verwijderen voordat je dit kan aanzetten op deze manier.
Okay, maar leuker dus wel. Ja, duidelijk.
En speciaal voor de Nederlanders onder onze luisteraars. Als je Voice Access gebruikt, sinds deze build is Nederlands als lokale taal, als lokale ondersteuning beschikbaar voor je Voice Access.
Ja, dan hebben we het al een paar keer niet gehad over Voice Access in onze podcast. Mm-hmm. Wat was dat ook alweer, Ray?
Maakt het mogelijk om Windows te bedienen met je stem.
Aha, alright.
Dus en nu dus ook gewoon in het Nederlands.
En dan hebben we het natuurlijk gewoon over de normale bediening van Windows en niet het inschakelen van Sysmon bijvoorbeeld, want dat lukt nog steeds niet met Voice Access. Maar heel veel andere dingen wel.
Ja, inderdaad. Nou, nu hebben we het de afgelopen maanden vaak gehad over Copilot Plus PC's en allerlei toevoegingen aan AI-functionaliteit in Windows.
En dus hebben we meer Copilot nieuws deze aflevering, zeker.
Ja, nou, men begint een beetje door te krijgen bij Microsoft dat er nogal wat pushback is vanuit de community, dat niet iedereen even happy wordt van alle AI-features die er in Windows worden gefrommeld.
Nee, joh.
En ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat die AI-features dan dus meestal horen bij die speciale hardware, die Copilot Plus PC's.
Joh.
En wat misschien wel nog erger is, is dat zeg maar basic applicaties in Windows, zoals Paint en Notepad, tegenwoordig van je vereisen dat je een Microsoft-account gebruikt.
Ja.
Voordat ze die AI-features voor je beschikbaar stellen.
Ja, je moet dus aanmelden om Paint of Notepad te gebruiken.
Ja.
Ja, dat voelt gewoon niet goed.
Nee, precies. Dus het gerucht gaat nu dat Microsoft bezig is om ja, een soort van terugtrekkende beweging te maken als het gaat om het invoeren van dit soort AI-functies. En het zou zelfs zo zijn, de ontwikkeling van sommige AI-functies zou zijn stilgelegd.
Zoals. Recall?
Zoals Recall, ja. Ja, Recall schijnt inderdaad ook zwaar onder vuur te liggen en zou mogelijk zelfs worden doorontwikkeld onder een andere naam. Dus ja, dit hele Copilot en Copilot plus PC en AI verhaal lijkt een opvallende wending te gaan krijgen. Ondertussen schijnt Microsoft wel volop te gaan voor de ontwikkeling van AI agents.
Yes, de Agentic OS.
Oh, nee. Precies. Nou ja, dat mocht ook niet meer zo genoemd worden, geloof ik.
De OS for agents.
Ja, precies. Maar goed, in ieder geval, dat stukje schijnt nog wel door te gaan. Maar voor de rest, ja, het is nogal in beweging. Ik ben benieuwd waar het heen gaat met Windows.
Ja, het marktaandeel Copilot was natuurlijk ook niet heel hoog.
Nee.
Ik zag laatst een percentage, 1,2%.
Zoiets, ja. Dus,
ja.
Niet de populairste AI-tool van dit moment.
Maar goed, Microsoft heeft zich al ruim ingegeten in andere AI-oplossingen om daar als hoster op te treden. Dus niet getreurd, Microsoft verdient toch wel weer genoeg geld om ook de aandelenkoers van vandaag de dag gewoon omhoog te brengen.
Ja, daar komen we trouwens zo meteen nog op terug. Ondertussen zijn er andere tools wel heel populair. Zo heb je de Power Toys.
Ja!
En de Power Toys, daar gebeuren gewoon leuke dingen. Daar, ja, je zei het laatst ook alweer, nieuwe toeltjes toegevoegd.
Ja.
En nu is het Power Toys team bezig om weer een nieuwe tool te testen. Waarbij er een extra taakbalk beschikbaar komt in Windows.
Ja, en even voor de duidelijkheid. Dit bespreken we dus in het nieuws, omdat het nu nog niet in Power Toys zit.
Precies.
Want op het moment dat het wel in Power Toys zit, wordt dit natuurlijk weer een productiviteitstip.
Inderdaad. En tot die tijd kan je het testen en vraagt het team om feedback.
Okay.
En wat ze dus gaan doen is dat ze een soort van, het lijkt een beetje op het Launch Center, volgens mij heet dat in macOS.
Mm-hmm.
Dat je zo'n balk op je scherm krijgt waarin je dus applicaties kan starten en dat die balk extra functies kan krijgen, zodat je onder andere wat Microsoft noemt command palet extensies kan vastpinnen om zaken sneller beschikbaar te krijgen. En je kan widgets toevoegen in die menubalk.
Mm-hmm.
En je kan hem docken, zodat je hem zeg maar op een vaste plek in je scherm tevoorschijn laat komen. Dus ja, best wel een leuke UI-toevoeging om zeg maar sneller bij bepaalde functies in Windows te kunnen komen.
Yes. Dus als jij nog steeds op zoek was naar nog een taakbalk, dit is je kans.
Ja, inderdaad. Zorg voor de feedback richting het Power Toys team en dan gaan ze mogelijk binnenkort aan de slag met deze functie.
En ook Exchange-beheerders kunnen weer aan de slag, want mm-hmm. Microsoft gaat de structuur van MX Records voor Exchange Online veranderen.
Mm-hmm.
Dat gaan ze doen vanaf juli van dit jaar. Dit is seizoen 6, dus dat betekent dat het 2026 is. Maar dat doen ze vanuit informatiebeveiligingsoogpunt. Want de nieuwe MX Records, die dus dynamisch worden gegenereerd onder MX.Microsoft, in plaats van op basis van vaste patronen, maakt het voor kwaadwillenden moeilijker om dat te misbruiken. En daarnaast ondersteunt dat Microsoft-domein gewoon standaard de DNS Security Extensions, DNSSEC. En dat maakt ook SMTP DANE sterker en stabieler. Maar, haha, je raadt het al, je moet dus je DNS gaan wijzigen. Daarna moet je nog steeds DANE weer zelf gaan inschakelen.
Mm-hmm. Huiswerk dus voor de beheerders van Exchange Online.
Yes, maar wel veel betere cryptografische verificatie van je inkomende mail.
Ondertussen ja, hebben we te maken met de rampocalypse.
De rampocalypse.
Ja,
yep.
Prijzen voor computergeheugen die de pan uitreizen de afgelopen maanden.
Ja, vroeger kon je trots op jezelf zijn als je een miljoen euro op de bank hebt. Nu ben je een hele bink als je een nieuwe PC koopt met 64 gig weggeheugen.
Ja, inderdaad. Dan heb je
hetzelfde.
Je pijn in je portemonnee, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
In ieder geval, het leidt tot recordwinsten voor de makers van RAM-geheugen. Zo heeft Samsung een recordwinst geboekt in het vierde kwartaal van 2025. Waarbij de operationele winst is gestegen naar 20,1 biljoen. Dat is een miljard, denk ik.
Dat zou een miljard zijn, ja, in het Nederlands. Als het een biljoen was in het Amerikaanse Engels. En dat is natuurlijk in Koreaanse won. En dat is, dat is 20,1 miljard Koreaanse won. Nou staat de Koreaanse won op 0,00058 euro vandaag.
Dus het zal ongetwijfeld veel geld zijn.
Het is nog steeds heel veel geld, absoluut. Ja,
inderdaad. En uiteraard ligt daar de groei bij de geheugendivisie met name.
Ja.
Die profiteert van wat ze noemen een extreem hoge vraag naar HBM-geheugen voor server DDR5 ja. En high-end opslaggeheugen.
En ook bij SK Hynix zagen we inderdaad dat het hard is gegaan.
Klopt.
Met de winsten. Ja.
Tja, inderdaad. Samsung verwacht dat de vraag naar AI en server hardware in 2026 gewoon verder blijft stijgen. En wil vooral inzetten om wat zij noemen HBM4 en hoogwaardige SSD-oplossingen.
Alright. Maar bij Samsung was het niet zo dat alle divisies naar sterrenhoogte stegen. Nee. De Device Experience groep bijvoorbeeld zag een omzetdaling van 8%.
Ja.
Door lagere smartphone lanceringen en stevige concurrentie. En ook de Mobile Experience, de MX-afdeling, had minder smartphone momentum.
Ja.
Maar de nieuwe Galaxy S26 gaat er natuurlijk veranderingen brengen.
Ja, met een heleboel nieuwe AI-functies.
Woehoe! Dus werkgeheugen benodigd.
Ja, alleen of nieuwe AI-functies leiden tot hogere verkoop, daar hebben ze bij Microsoft iets minder ervaringen mee.
Ja, maar Samsung zit gewoon aan de andere kant van de wereld van Microsoft, hè? Dat kan heel anders zijn.
Het
kan een hele andere markt zijn in Korea.
Ja, precies. Ja. Nou goed. En als we dan toch hebben over AI. Ook Microsoft is zich aan het roeren op de markt van LLM-providers.
Ja, zich weer aan het roeren in de markt van LLM-providers. En deze keer met Perplexity.
Ja, Perplexity was tot nu toe een grote klant van AWS.
Mm-hmm.
En die hebben nu een driejarige overeenkomst gesloten met Microsoft om Microsoft Azure te gaan gebruiken ter waarde van $750 miljoen.
Yep.
En daarbij gaat Perplexity gebruik maken van de Foundry-dienst,
mm-hmm.
waarbij ze dus onder andere modellen van OpenAI, Anthropic en xAI kunnen gaan gebruiken voor hun services. En Perplexity geeft wel aan dat ondanks deze deal, mm-hmm. Amazon Web Services nog steeds de voorkeurs cloud provider is voor Perplexity.
Ja, maar Amazon en Perplexity zijn toch ook in een juridisch conflict momenteel?
Mm-hmm. Ja, precies. Want Perplexity had AI-tools ontwikkeld om inkopen te kunnen doen bij Amazon. Alleen dat vond Amazon, geloof ik, niet zo'n goed plan.
Hmm.
En daar zijn ze een rechtszaak over begonnen, geloof ik.
Ja, maar Perplexity heeft natuurlijk nog steeds wel die grote lange termijn contracten die ze hadden afgesloten al eerder.
Precies. Dus ze komen er voorlopig even niet onderuit.
Oeh, buikpijn.
Ja, inderdaad. Yep.
Maar er is ook goed AI-nieuws, want Moltbot. Oh nee, ja. OpenClaw gaat nog steeds als een speer.
Ja, want vorige week natuurlijk al over dat die bots, dat een uit de hand gelopen hobbyproject was wat viral ging. En waar iedereen aan de slag ging met bots die dus als zelfstandige agents op je PC aan de slag kunnen gaan en leuke dingen kunnen gaan doen met je mail en zo. En dat helemaal fout kan gaan.
Mm-hmm.
En ondertussen hebben deze mensen ook een nieuw experiment gestart. Ze hebben namelijk een soort Facebook gestart voor bots. Dus die bots die kunnen met z'n allen inloggen op een social network.
Okay.
En dan kunnen ze met elkaar gaan kletsen en dingen gaan bedenken en ontwikkelen. En dan mogen wij als mensen mogen toekijken hoe die bots met elkaar interacteren. En dat schijnt al hele leuke, interessante resultaten op te leveren.
Oké. Okay.
Zoals bots die met elkaar bespreken dat mensen ze zitten te bekijken en hoe ze eigenlijk soms wel dingen zouden willen kunnen doen, maar die ze dus niet kunnen. En daar is ook alweer op gereageerd met een website die heet rentahuman.ai.
Oké, ja, zodat bots dus inderdaad mensen voor fysieke taken kunnen inhuren.
Ja, precies.
Wauw.
Ja. En wat je natuurlijk merkt van dit begint verder te reiken dan ons als IT-fanaten.
Ja, nogal.
Dus ook gewone mensen willen nu uitgelegd krijgen van wat is hier nou helemaal aan de hand? En wat is het security-risico wat hierbij hoort?
Ja.
Nou, die vraag die kwam dus ook terecht bij Scott Hanselman.
Uiteraard.
Vice-president van de Microsoft Developer Community.
Mm-hmm.
En
En overall good guy?
Ja, overall good guy, absoluut. En wat je gewoon merkt bij deze mensen, ze zijn ultiem slim. En vanuit die ultieme slimheid zijn ze ook in staat om in gewone mensentaal uit te leggen wat hier aan de hand is.
Ja.
En precies dat ging Scott Hanselman dus doen op YouTube. In een echt zeer verhelderend filmpje waarin hij uitlegt hoe LLM's zijn ontstaan. En dat context eigenlijk alles bepaalt over hoe die LLM's vervolgens met jou kunnen interacteren.
Ja, maar YouTube is natuurlijk YouTube. Is in de VS natuurlijk wel heel erg groot. Maar hier bij ons wat minder.
En wat er dus vervolgens is gebeurd, dat dit is opgepikt door onder andere allerlei nationale nieuwszenders, waaronder CBS News. En die hebben dus Scott uitgenodigd om bij hun in de nieuwsuitzending te komen uitleggen op national television wat hier nou precies aan de hand is met die agents en hoe hij die agents gebruikt. En dat is echt wel heel grappig, want dan zie je dus gewoon Scott zitten in zijn werkkamer met al zijn gadgets en tools om zich heen.
Ja, ja.
Waarbij hij ook gewoon begint uit te leggen hoe hij een robot gebruikt om zijn suikerspiegel toe te lichten als daar wat mee aan de hand mocht zijn.
Ja,
nou, die
zeker.
Filmpjes zijn absoluut goud waard. En een aanrader voor iedereen om er eventjes naar te kijken van hoe legt hij dit uit en wat is hier nou precies aan de hand.
En linkjes, zoals altijd, in de show notes op itbros.nl. In de informatiebeveiligingsupdate deze week hebben we het over Notepad++, post-quantum cryptography, 149 miljoen aanmeldgegevens die publiekelijk zijn gemaakt, een databreach bij SoundCloud en, NTLM.
Ja, inderdaad.
Maar we beginnen met Notepad++, want Notepad++ was slachtoffer van een hackaanval op infrastructuurniveau. En kwaadwillende, er wordt nu gedacht aan een Chinese statelijke actor. Die hebben verkeer richting de website onderschept en selectief, en door die selectie komen ze inderdaad richting China uit, selectief doorverwezen naar een kwaadwillende website voor een kwaadwillende versie van het update manifest van Notepad++, zodat je dus de kwaadwillende versie van Notepad++ zou downloaden. En dat heeft maanden geduurd, van juni 2025 tot waarschijnlijk zelfs november 2025, maar volgens de provider maar tot 2 september. Maar op 2 december heeft het Notepad++ team daadwerkelijk alle aanmeldgegevens en andere credentials vernieuwd, waardoor ze zeker weten dat de mogelijk Chinese statelijke acteur geen toegang meer had.
Zo.
Inmiddels is Notepad++ van hostingplatform geswitcht. Er is een nieuwe versie beschikbaar, 8.9.1. Die doet al wat extra checks op onder andere het update manifest en op de handtekening en het certificaat van de download installer. Maar in versie 8.9.2, die binnenkort wordt uitgegeven, worden al deze checks verplicht.
Oké, maar dit betekent dus dat er waarschijnlijk een hele horde mensen gedurende een half jaar potentieel gehackte versie, of versies misschien wel, van Notepad++ hebben gedownload.
Ja, waarbij de kwaadwillende code zich daadwerkelijk door de antivirus software liet starten. Ja.
Oh, oké. Okay. Dit is next level.
Yes, dit is zeker next level. Ja.
Goed. Ondertussen is de rekenkamer in Nederland bezig met het voorlichten van de rest van de overheid.
Ja, want ze hebben een rapport uitgebracht deze week, waarin ze aangeven, beste Rijksoverheid, ga nou eens beginnen met die voorbereiding om de dreiging van quantum computing tegen te gaan.
Tja, ja, want het is natuurlijk wel zo dat tegen de tijd dat quantum computing echt er is, dat waarschijnlijk een hoop van de nu gebruikte cryptografie compleet waardeloos is geworden.
Yes. Ja, en dat moment, dat noemen ze dan Q-Day. Daarvoor geeft de AIVD aan dat dat al mogelijk in 2030 gaat plaatsvinden.
Oei, oké, dat is al vrij snel. Hè?
Dat is over 4 jaar. En dat betekent dus dat we nu inderdaad in allerlei vernieuwingscycli bij de overheid alvast keuzes moeten maken die we op dat moment niet opnieuw hoeven te maken.
Nee, inderdaad.
En ja, dat nemen van die non-regrettable moves, daar is 71% van de Rijksoverheid gewoon nog niet eens mee begonnen voor te bereiden.
Oké, maar in ieder geval, er komt een rijksbrede strategie voor om om te gaan, hoe om te gaan met het kwantumtijdperk.
Ja, en de eerste draft daarvan mogen we waarschijnlijk in het tweede kwartaal 2026 al verwachten.
Ja, en nou ja, ik denk dat er in de huidige kabinetsformatie ook al over gesproken wordt. Mm-hmm. Ik las vanochtend in de krant ook dat men is aan het denken is over een ministerie van Digitale Zaken.
Ah.
Zou voor dit soort dingen denk ik niet verkeerd zijn.
Ja, want het rapport van de Rekenkamer spreekt van een gebrek aan capaciteit en expertise en een gebrek aan urgentie. Ja, in de praktijk weten jij en ik sowieso dat PQC, post-quantum cryptography, complex is. Er zijn afhankelijkheden binnen de organisatie, afhankelijkheden binnen de keten, bij dat soort onderhandelingen van welke cijfersuites gaan we gebruiken. En dat zit inmiddels al in Windows en Windows Server ingebakken.
Mm-hmm.
Dan hebben we het over Kyber en over de lithium. Zo Star Wars en Star Trek referenties. Goed. Mm-hmm. Maar ja, weet je, dan moet je dus wel alles naar Windows Server 2025 gaan brengen. Alvast.
Ja.
Ja, begin daar nu dan alvast maar mee. Want anders wordt het lastig.
Inderdaad.
Ja, en sowieso denk ik dat er een goede reden is voor de overheid en alle andere organisaties om te upgraden richting Windows Server 2025. Mm-hmm. Als minimum besturingssysteem in je organisatie. Niet alleen vanwege de post-quantum cryptography, maar ook omdat je in Windows 11, 25H2 en Windows Server 2025 die mogelijkheden krijgt, de uitgebreide mogelijkheden krijgt voor NTLM auditing.
Ja.
En toevallig deze week geeft Microsoft aan, we gaan NTLM standaard uitschakelen.
Eindelijk.
Ja, ik weet het niet. Ik vind het... Ik hink op twee gedachten, hè?
Vertel.
Nou, er zijn een aantal scenario's waarin NTLM nog steeds standaard wordt gebruikt.
Mm-hmm.
En een aantal van die functionaliteit, of sorry, een aantal van die scenario's, die zijn al geadresseerd door Microsoft.
Ja.
Met IACURB en de local KDC, voor als je geen zicht hebt op een domeincontroller, of mm-hmm. als je inderdaad iets aanspreekt op een IP-adres of een verkorte naam, dat mm-hmm. soort dingen.
Ja.
Maar er zijn nog steeds best wel wat scenario's waarin NTLM zo'n beetje hardcoded in code staat.
Ja.
En er zijn ook misconfiguraties waardoor het heel snel mis kan gaan.
Ja, dat is wel een bekend gegeven.
Ja, dus als jij nog bijvoorbeeld een trust hebt tussen twee Active Directory forests en dat is nog een legacy NTLM trust. Ja, drie keer raden welk protocol dat wordt gebruikt. Ja. Het is niet Kerberos. Dat is gewoon NTLM.
Ja.
En hetzelfde kun je krijgen als je een foute service principle name configureert.
Mm-hmm.
En dan hebben we het natuurlijk weer over KDC.
Ja.
Ja, als je dat foutief configureert, dan val je ook terug op NTLM. Want Kerberos werkt dan gewoon niet, want je hebt de verkeerde Kerberos instellingen.
Ja, en als je dan geen rollback hebt, dan heb je geen authenticatie.
Nee. En waarom zit ik dan zo sterk op, ga dan in ieder geval naar Windows Server 2025. Nou, als je bijvoorbeeld een failover cluster hebt, nog van Windows Server 2016,
mm-hmm.
ja, dat ding gebruikt dus ook NTLM.
Ja, dat is waar.
En een mooi voorbeeld van hardcoded NTLM bijvoorbeeld, is SQL Server Named Pipes. Als je die gebruikt, en iedereen gebruikt ze, dan mm-hmm. Is dat ook over het netwerk NTLM authenticatie.
Mm-hmm. Oké, dus nog genoeg huiswerk te doen, maar je bereidt je dus wel goed voor door gebruik te gaan maken van Windows 2025.
Ja. Ja, en om inderdaad de standaard valkuilen waarop je naar NTLM zou terugvallen, te adresseren in je omgeving.
Ja, en die heeft daar dus gewoon de logs voor om dat te identificeren.
Ja, maar mogelijk is de oplossing niet heel voor de hand liggend.
Hmm. Ja. Oké. Okay.
Net als de oorsprong van een bestand met aanmeldgegevens deze week. 149 miljoen aanmeldgegevens van onder andere Instagram, Facebook, TikTok, X, Netflix, HBO Max, Disney+, Roblox, datingwebsites en onze favoriete shop die alleen ventilatoren verkoopt. OnlyFans.
Alright. En dat zijn aanmeldgegevens die niet versleuteld zijn.
Ja, er was een bestand, stond online. Inmiddels is de provider heeft het verwijderd. Was een database van 96 gig. Met allemaal dit soort gegevens. Ja.
Oké. Ja, en ja. Dit waren de 149 miljoen. En ook bij SoundCloud ging het nog even mis. Want daar ging bij een datalek de gegevens van 30 miljoen gebruikers de straat op.
Ja.
En die zijn nu in ieder geval verzameld bij Have I Been Pwned. Dus dan kan je even checken of jouw gegevens daar ook bij zitten.
Yes, en, gewoon je e-mailadres invullen en je krijgt een hele mooie tijdlijn tegenwoordig met alle breaches waarin jouw gegevens gelekt zouden kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Maar het gaat in ieder geval om zaken als profieldata, namen, e-mailadres en in sommige gevallen het land van herkomst. Die hackers die schijnen trouwens geprobeerd te hebben om SoundCloud af te persen met dit datalek, maar dat schijnt niet te hebben gewerkt.
Nee.
Dus vandaar waarschijnlijk dat ze de hele handel op straat hebben gegooid. Was dit een heel ernstige zaak? Nou ja, volgens Have I Been Pwned zou 2/3 van de gelekte adressen al eerder bekend zijn geweest uit eerdere datalekken. Dus
ja.
Al met al niet 30 miljoen gebruikers lijken echt getroffen te zijn, maar een stuk of 10 miljoen. Nog steeds veel te veel.
Veel te veel, ja.
Lastig verhaal dit.
Maar gelukkig niet zo kritiek als andere websites. Er zijn weer zat evenementen om naartoe te gaan de komende 2 weken, Ray.
Ja, en op ons lijstje ontbreekt er zelfs 1. Want volgende week vertrekken wij naar Frankfurt.
Ja, wij gaan de zandsessie die we deze week op de Workplace Ninjas in Gorinchem hebben gepresenteerd, ook presenteren op de Hybrid Identity Protection Conference in Frankfurt.
Ja, en die is aankomende dinsdag op 10 februari.
Yep.
Dus als je nog tijd en zin hebt, kan je ook daar naartoe komen. Maar als je dat niet doet, dan we got you covered, want op donderdag 12 februari kan je om 17:30 terecht bij de Azure User Group Belgium. Bij Codit in Gent, waar onder andere 2 sessies worden gepresenteerd. Eentje over Azure Deployment Stacks door Anne-Lotte Mons. En Real World Azure Arc in Action door Tom Klaas.
Yes, en dat is in Gent. En mocht je in Nederland ergens naartoe willen, dan zou je kunnen aansluiten bij Share Value in Gouda. Ook op donderdagavond 12 februari vanaf 6:00 tot 9:30 bij de Dutch Information Workers User Group. Ook wel het DIWG. En zij hebben 2 sessies, waarvan de eerste, Your Copilot, Your Style, de Zohan Method. Don't mess with the Zohan, zegt Johan Mos. En Jeroen Beideveer presenteert over je omgeving op orde krijgen, veilig en optimaal Copilot gebruik. Dus een avondje Copilot in Gouda.
Yes. En als je denkt van, ik wil eigenlijk de hele week onder de pannen zijn, dan kan dat ook. Want van 9 tot en met 13 februari is er Cisco Live 2026 in de RAI in Amsterdam. Waar Cisco met een hele lading industry speakers interessante sessies komt houden over de ontwikkelingen rondom netwerken, security, cloud automation, developer network en operations met netwerken. Dus sluit je aan. Het is uiteraard fysiek, maar er worden ook diverse live broadcasts uitgezonden.
Ja, en dat vind ik vet. Want als jij vindt dat er te weinig Cisco geneuzeld wordt in jouw omgeving, veel te weinig over Cisco en over netwerken wordt gepraat, zet zo'n ding gewoon aan op de achtergrond. Heerlijk.
Maar goed, als je dat toch dat te weinig vindt, kan je ook op 19 februari terecht bij Palo Alto. Want die zijn in Parijs aanwezig voor de Palo Alto Networks Ignite on Tour.
Oh, die noemen het ook gewoon Ignite on Tour.
Ja, inderdaad.
Origineel.
En die gaan het onder andere hebben over, je raadt het niet, AI veilig toepassen, cloud security en workforce protection als event thema's.
Yes, en heb jij zoiets van, ja, vind ik allemaal wel leuk hoor, al die AI evenementen. Zet dan vooral donderdag 26 februari op je agenda, want dat is gewoon een evenement vanuit de Workplace Ninja User Group België bij Main Door in Kontich. En zij hebben een avond zonder AI. Ja. Kenny Buntix en Kim Heijman presenteren over Intune, The Final Show. En Jeroen Burgerhout en Nicky de Westerling presenteren over Windows 11 Shared PCs Done Right.
Alright.
En daarna is natuurlijk nog de mogelijkheid om een pint te drinken. Hey Henri, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, de productiviteitstip deze week is niet zonder AI.
ik dacht, we sluiten hem af in stijl, maar oké.
Ja, nee. Ik heb toch wel een geschikte toepassing gevonden voor Copilot in Microsoft Edge.
Oké.
Je weet wel, je hebt die knop rechtsbovenin zitten in de browser. De Copilot chat knop.
Ja.
En die gebruik ik eigenlijk steeds vaker. Zeker in de voorbereiding van deze podcast. En dat is toch wel een tip die ik graag wil delen met onze luisteraars. Want je komt nu nog regelmatig van die internetartikelen tegen waarbij je denkt van nou, is dit wel echt interessant en kan dit niet wat korter?
Ja, sowieso alles van AI. Ja, maar ga door.
Dus wat je dan kan doen is gewoon een chatvenster openen. En in dat chatvenster zitten dan van die voorgestelde prompts. Nou, nu heb ik mijn Windows ingericht in het Engels. Ah. Dus dan staat er als voorgestelde prompt als eerste vermeld: summarize the main points on this page.
Mm-hmm.
En als ik dat zou doen, dan krijg ik een Engelstalige samenvatting van de Engelstalige pagina. Maar bijvoorbeeld voor de podcast wil ik graag dat dat in het Nederlands wordt samengevat. Dus dan zet ik er altijd achter in Dutch.
Alright.
En dan zet ik er vaak ook nog bij with bullet points. En dan krijg ik gewoon keurig netjes een lijstje bullet points waarin de inhoud van die webpagina wordt samengevat. Zodat ik heel snel de aantekeningen compleet heb voor deze podcast.
Oké, maar zullen we dan wel afspreken dat je deze prompt niet gebruikt op 5 mei?
Hoezo dat?
Laten we op bevrijdingsdag nou gewoon eens bullets vermijden.
Oké, ja, je zin.
En zijn er dan nog benodigdheden voor de Copilot chatknop in Edge?
Ja, ik kwam vandaag wel een lelijkheidje tegen. Namelijk als jij meerdere work or school accounts hebt geconfigureerd in je Windows.
En wie heeft dat nou niet?
Dan vindt hij het toch wel noodzakelijk dat je eerst op één van die work or school accounts hebt ingelogd.
Maar dit kun je denk ik ook met Edge profielen oplossen, of niet?
Nee, dat los je niet op met Edge profielen. Dit zijn van die, weet je wel, als je inlogt bij een nieuwe tenant, dan krijg je altijd die vraag van wil je alleen inloggen voor deze applicatie of wil je gewoon echt inloggen? En als je dan per ongeluk op oké hebt geklikt, de default optie, dan wordt dat account, dat work or school account, wordt toegevoegd aan dat lijstje.
Ja,
van aan your accounts lijstje in de settings. En vanaf dat moment heb je dus meer dan één account. En dan wil dus Copilot dat je met één van die accounts gaat inloggen en dat je moet kiezen.
Ja, en dan moet je dus eerst even eenmalig kiezen.
Ja, en als je niet hebt gekozen, dan zegt hij gewoon van Copilot doet het niet, want de service is niet beschikbaar.
En jij noemt, ik zou dat inderdaad ook wel een lelijkheidje noemen. Ja.
Goed. Ja, misschien dat het Windows Insider team hier notie van neemt, ik hoop het.
Ja, van deze perfectly imperfect feature.
Precies, dus ik heb net even moeite moeten doen, maar ik heb dat extra work or school account weer kunnen verwijderen uit mijn lijstje. En dan heb ik dus gewoon in één keer een werkende Copilot chat in Edge om heel snel mijn samenvattingen te genereren.
Alright. En op deze manier geeft Ray even een inkijkje over hoe deze podcast wekelijks tot stand komt.
Yes.
Ja, met behulp van AI, maar niet getreurd. Onze stemmen op deze podcast zullen nooit AI gegenereerd zijn voor het Nederlands.
Zeg nooit nooit. Maar goed.
Nou. deze lach? Nee. Nee, dat ga ik AI denk ik niet horen doen.
En daarmee komen we aan het einde van aflevering 6 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips? Heb je opmerkingen? Heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.